Hallo, mijn naam is Ruben Brands en dit is De Ruimtegevers. Een tweewekelijkse podcast waarin ik samen met mijn goede vriend Marcel van Dam het wetenschappelijk nieuws omtrent relaties bespreek. Goedemorgen Marcel.
Ruben, goedemorgen. We zijn weer wakker geworden.
De twee weken zitten er weer op. De twee weken van wachten naar dit moment.
Ruben, ik werd vanochtend wakker met een liedje in mijn hoofd. Wil je het weten?
Ik ben heel benieuwd.
Ruben, do you remember me? Ruben. Ja, word jij ook wel eens met liedjes wakker van mij?
Oh, van jou. Nou ja, het zou kunnen, maar je zou het zo kunnen interpreteren, bedoel ik. Want je hebt nu die Marcel en Gijs hebben nu een eigen talkshow, hè?
Ja.
En dat liedje van die talkshow gaat ook. Marcel en Gijs. Marcel en Gijs.
Oké.
En misschien moet ik dan toch ook aan jou denken. Hè? Dus dat zou kunnen. Dat het toch onbewust aan jou gelinkt is.
Ja. Dat er een soort Marcel en Ruup aan zit te komen.
Ja. Heb je dat deuntje al gehoord eigenlijk? Die Marcel en Gijs?
Nee.
Ja, het is heel grappig. Want het eindigt met eindelijk een eigen talkshow.
Oké. Okay. Nou, grappig.
Zeker.
Ja, joh. Ja. Maar, waar gaan we het over hebben, Ruben?
We gaan het deze week hebben over of samen de financiën beheren goed of slecht is voor je relatie.
Hmm.
Dus ik ben heel benieuwd wat daar dan uit gaat komen.
Mm-hmm.
Maar voordat we daar voordat we daarover gaan praten, laten we het gewoon eens even hebben over de afgelopen twee weken. Van wat heb je meegemaakt?
Het is ook een tijd, hè? Twee weken.
Ja, helemaal niks meegemaakt. Helemaal niks meegemaakt.
Ruben, er is... ik durf het bijna niet te zeggen, maar er is weer iemand overleden in kleur.
Het is ongelooflijk.
Dus we zitten weer diep in de rouw. Afgelopen maand al drie, vier mensen.
Mm-hmm.
Vier mensen. En best wel heftig weer. 62-jarige activisten. Nou, ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zo activistisch was en zo kritisch. Maar al deze mensen, die hebben ook onze zincursus gedaan. Dus de zingevingscursus.
Ja.
Dus
je vermoedt een link.
Ik weet niet of er een kausaal verband is. dat de zin toch een beetje tegen is gevallen. maar goed. Maar dat was ook wel weer grappig, want we hadden afgelopen maandag de laatste avond van onze lopende zincursus.
Yeah.
Nou, en toen hebben we dat toch ook een beetje weer gezegd dat er iemand overleden was, dus weer in de rouw.
Mm-hmm.
En je zag toch ook wel in die groep een soort onrust van dat we elkaar aankeken van wie zal de volgende zijn. Maar goed.
Ik mag hopen dat in de volgende podcast dat je geen droevig nieuws hebt.
Ja.
Want dan begin ik me ook zorgen te maken.
Ja. Nou, als het jou dwingt om te gaan bidden, dan heb ik ook weer een beetje zin bereikt. Maar goed, tegelijkertijd ben ik heel erg bezig met de stilte, want ik ga weer de stilte in. Nou, daar zie ik ook alweer naar uit.
Ja.
En ik heb nu zoveel ervaringen, 2-3 keer in het jaar in de stilte, in de oude abdij in Gent, vlakbij Gent. En toen moest ik van de week aan een ervaring denken van, ik had iemand meegenomen. Die kwam net uit, zat hij weer in het AA-programma. En toen kreeg ik een rondleiding door de oude abdij. En toen werd er ook gezegd van, kijk, dit is de kamer waar je lekker wat kan drinken. En dit is de koelkast met allemaal bieren. En toen dacht ik van, oh shit.
Weet je wel,
die persoon die dan in de stilte is. En dat hij dat in de stilte die koelkast gaat praten tot je. Van... Maarten, do you remember me? Weet je?
Het is de enige afleiding natuurlijk daar.
Ja, precies.
Dus ja, ik had bijna gezegd, zet alsjeblieft de televisie neer. Als andere afleiding.
Ja, precies.
Doorbreekt de stilte.
Vaticaan TV, alles is beter. Alles is goed. Zet Vaticaan TV maar neer. Maar goed. Daar moest ik ook even aan denken. TV.
Ik denk dat je volgende week er weer een sterfgeval hebt.
Nou ja, goed. Maar goed. Dus ik ben een beetje aan het nadenken inderdaad over de stilte. En ik voel wel weer voorpret. Ja. Maar ik heb ook een stukje geschreven, Ruben. En, want, ik wil je dat, want ik merk dat dat stukje wat ik elke keer schrijf bij jou heel goed ook na resoneert. Ik dacht van, nou, dat is toch wel weer een liefdesgift voor jou ook, ja. Hè? Vanuit de vriendschap.
Vooral die neutrale reactie van mij altijd op het eind, hè? Dat is toch dat bemoedigt je toch, om elke keer weer iets te doen.
Zeker, dat stimuleert me. Jawel. Maar jouw sprekende gezicht is vaak in mijn verbeelding. Okay. Dat stimuleert mij op heel veel momenten gedurende de dag. Ja.
Hola, homo. Maar goed. Misschien moet ik aanschuiven bij de zingcursus. Als een soort zwevend hoofd.
Ja. Kan je geen zin in de cursus ontdekken? Kijk dan naar het hoofd. Maar goed.
Ja.
Dus ik heb weer een stukje tekst geschreven. En okay. Dat noemen we natuurlijk Marcel's Braamstruik.
Ik ben benieuwd.
Ruben, we spreken in het Kleur Inspiratie Café, want een echte ontmoeting geeft inspiratie, vaak over het avontuur, hè? En dat we gemaakt zijn voor het avontuur. Nou, een bezoeker die wilde me ook graag een avontuur aanbieden. Hij vroeg me of ik samen met hem psychedelica wilde gebruiken en dat we samen een reisje zouden maken. Hij zei nog, ik vertrouw je dat je het kan. Nou, als er in één keer een Bijbelverhaal tot leven kwam, dan was het wel de verboden vrucht, maar dan in de vorm van een pil. In al zijn glorie in mijn onschuldige gezichtje werd gedrukt. En ik kan ook echt onschuldig kijken hoor, Ruben. Alsof ik net uit de baarmoeder gekomen ben. Althans, die feedback die krijg ik wel eens. Waarschijnlijk omdat mijn haar dan een beetje gek zit. Zo'n postbaarmoederkapsel. Ken je dat? Bekend mee, Ruben?
Ja, ja, zeker. Het is een tijd geleden. Maar...
Nou, ik zag de verboden vrucht in volle glorie. Ik keek hem in zijn slangvormige oogjes. Nu zullen alle remmingen wegvallen en zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Ik hoef alleen maar te slikken. Die onbekende wereld. Eén slik, nou, en je bent er. Nou, hij had me ook een site gestuurd, hè? De site vertelde dat je onder begeleiding in een veilige setting dan lekker zou gaan reizen. Nou, iemand in onze dinsdagavond ging, die heette Veilige Voelers, heeft wel eens een transreis gemaakt. Ook lekker het avontuur in. Maar het kan ook wel eens slecht vallen, werd me nog gezegd toen. Nou, ik voelde in eerste instantie een beetje weerstand. Maar goed, dat hoort bij de reactie op de uitnodiging tot een avontuur, hè? Dat je weerstand voelt. Mm-hmm. Want daar praten we dan over in onze kringen. Hè? Wat doe je met de weerstand? Nou, na heilig wikken en wegen, toch maar niet gedaan. Uiteindelijk was mijn reactie, mijn spirituele weg is toch de weg van de tedere liefde. Niet te geforceerd, wel uitnodigend, niet te veel de baas spelend en controlegrijpend, graaiend. Maar wel altijd een tedere stap, maar wel altijd teder stap voor stap op weg gaan. Vertrouwend, gehoorgevend aan de goddelijke liefde. Niet te veel ingrijpen van buitenaf. Nou, dat was dus als de braamstruik, die nodigt uit, maar dwingt niet, zo ook deze braamstruik.
Ik was toch even benieuwd of je die pil zou gaan nemen, die ja of nee.
Nou, ik heb nog wel...
Heb je wel eens wat gebruikt vroeger?
Nou, eigenlijk niet zoveel.
Niet zoveel? Ja, het antwoord is ja.
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb wel vaak... In mijn vriendenkring was het wel heel dichtbij, hè?
Ja.
Dat er wel iets gebruikt werd. Mm-hmm. En daar werden ook wel wat ervaringen zo nu en dan gedeeld. Maar ik heb zelf nooit gebruikt. En ik denk dat het te maken heeft met dat ik heel sportief was, hè, mijn tienertijd.
Ja.
Dus ik was heel veel aan het sporten, voetballen. Mm-hmm. Haagse jeugdselectie ook, in de zaal dan.
Goeie oude
zaalvoetbal.
Tijd. Hè? Goeie oude tijd.
Goeie oude tijd, ja. Ja, dan was ik op de eerste meters altijd heel snel. Want ze dachten altijd van, nou, zo'n gedrongen figuurtje. Die zal op de eerste meters toch niet snel zijn. En toen was ik toch een partij snel op de eerste meter. Maar goed. Nee, dus ik heb eigenlijk nooit een pil geslikt. Nee, jij wel?
Nee, ook niet. Nee. In eerste instantie meegekregen vanuit mijn opvoeding. En later, als je wat ouder wordt, dan kan je nog steeds voor kiezen om het wel een keer te doen, maar eigenlijk nooit de behoefte gehad.
Ja.
Het leven is gek genoeg.
Het is al een rollercoaster, hè?
Ja. Ik heb wel dan, iets wat hier een beetje bij aansluit. Ik heb 2 weken geleden een workshop hypnose gevolgd.
Ja.
En dus kan je natuurlijk ook in een soort trance komen, maar dan zonder pillen.
Mm-hmm.
Tenminste, dat was mijn idee erbij. Of je wist niet dat ik daar naartoe ging om in een soort trance te komen zonder pillen.
Kon je verantwoorden ten opzichte van je geweten.
Ja, maar nee, het was gewoon puur uit interesse.
Ja.
Ben je wel zonder hypnose geweest?
Niet dat die woorden ook werden gebruikt.
Nee.
Ja. Ja, weet je. Al die woorden die met bewustzijn te maken hebben, vind ik soms ook iets, misschien heb ik het wel meegemaakt. Hè? Dus of hyperconcentratie of hyperfocus. Yeah. Of dat je even de tijd verliest, weet je, maar tegenwoordig, en dat kan soms ook diep gaan, hè? Een hyperfocus, of als ik in de stilte ben en ik ben aan het mediteren op een tekst en je voelt een bepaalde rust of gedragen, dat je gedragen voelt of liefde, ja, misschien dat het heel veel gemeenschappelijkheid heeft.
Ja, zeker. Tijdens de workshop vergeleken ze het ook met... Als je aan het autorijden bent en je verliest even je focus. Dus je droomt even weg. En dan 5 minuten later schrik je op van, oh, ben ik hier al? En dan ben je al eigenlijk in een soort hypnose geweest.
Ja.
Ja, was een vergelijking die ik niet helemaal kon plaatsen. Zo van, ja, ik had er iets anders van verwacht, van hypnose, totdat ik dus die workshop had gedaan. En ik moet eerlijk zeggen, het viel een beetje tegen qua ervaring. Je komt gewoon in de... je wordt gewoon even ontspannen. En je staat meer open voor suggesties. Hè? Dus als iemand zegt van, doe dit eens. En jij denkt van, prima, ik heb mij het schelen. Dan doe je dat. Het is een beetje een soort, je krijgt een soort onverschilligheid over je. Dat was het eigenlijk. Tijdens
of een soort gelatenheid. Zou je dat onverschilligheid noemen dan? Of gelatenheid? Dus dat je de dingen even kan laten. Ook al komen dingen op je af, verzoeken. Dat je er niet kritisch over na hoeft te denken, maar dat je het gelaten kan benaderen of zo.
Ja, zou ook kunnen. Ja? Zou kunnen.
Hey, had je dan eigenlijk meer spektakel verwacht? Of dat je meer diepte met jezelf zou ervaren? Want hoe het nu overkomt, is dat het zeg maar heel erg in het alledaagse werd geplaatst. Hè? Die hypnose ervaring. Ja. Klopt dat?
Ik had verwacht dat je misschien toch wat verder weg zou zijn, hè, onder hypnose. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Je bent best wel bij. Maar ik was met name heen gegaan om... Ik had er best wel wat veel over gelezen. En je weet natuurlijk als iemand onder hypnose moet brengen. Als jij degene bent die dan de hypnotiseur bent. Dan moet je natuurlijk tegen iemand gaan praten van... Oké, ontspan. Oké, zoek nu even de rust op. Je voelt nu de rugleuning van je stoel. precies dat.
Zo, nee, maar even wachten. Dat is heel gek.
Ja.
Want ik voelde dus, terwijl je dat zei, jouw rugleuning. In mijn rug. Ik raak heel erg hierdoor in de war, Ruben. Wat jij met mij doet.
Ik kan er wel even doorgaan, hoor.
Nou, goed.
Volgende week luister je ook naar deze podcast. En die keer daarna ook. En je vertelt het aan je vrienden. Misschien kunnen we zo onze volgers uitbreiden.
Ja, maar misschien ook daarmee beginnen. Ga even lekker liggen. Stop met rennen. Stop met schreeuwen tegen je familie. Ga lekker liggen. Doe je ruimtegever pyjama aan. En ontspan.
Jij zou er heel goed in zijn.
Ontspan.
Maar om dat dus tegen wildvreemden te zeggen. Dat is voor mij dus een enorme drempel. Hè, om dat out of the blue te gaan doen. En in zo'n omgeving, in zo'n workshop-omgeving, kan je natuurlijk op elkaar oefenen. En dan moet je op een gegeven moment toch die drempel over, dat je zegt, nou, oké, nu gaan we oefenen. En dan hoor je jezelf opeens tegen iemand zeggen, oké, vind je het goed als ik je onder hypnose breng? Ja, oké, ontspan. Ga lekker zitten. Doe je arm omhoog. Weet je? Dat is dan...
Komen er dan ook geen gekke dingen in je hoofd? Van, ik zou eigenlijk wel dit willen zeggen nu. Weet je? Iets geks?
Nee, niet in de eerste workshop in ieder geval.
Oké.
Dan ben je alleen maar te veel bezig met, doe ik het goed, zeg ik het goed, et cetera.
Maar ja, dat had ik in die stilte namelijk wel. Hè? Dan ben je 30 dagen in stilte, 2 jaar terug, en dan zie je allemaal mensen in die kapel buiginkjes maken en ze doen dingen op hun eigen manier. Ja, dan werd ik heel ondeugend in mijn verbeelding. Dat ik dan ook naar voren zou lopen en dat ik dan een breakdance move zou doen. En dan daarna net doen of het erbij hoort. Weet je wel? Ja. Dus dat gebeurt dan heel veel in je verbeelding. Ja.
Samenvattend, het was in ieder geval interessant. Ik moest wel lachen. Ik had bewust gekozen voor een kleine workshop. uiteindelijk, toen ik het zaaltje inkwam, waren het maar 5 mensen, dus het was wel heel klein.
Yeah.
Ze deden normaal gesproken het met 8 mensen, maar er waren de 3 kennelijk afgezegd. Ze waren met z'n 5 en het was een ouder echtpaar. Die man die is 70, dus het tempo lag laag. Maar wel iemand met veel ervaring. Maar ja, dus qua setting vond ik het prima. Maar we kregen ook wel veel verhalen uit de oude doos. En dat je echt denkt van, nou, hier heb ik niet voor betaald.
Ja.
Dus geschiet even op met je workshop.
Ja.
Maar,
toen was je even niet onder hypnose, merk ik.
Toen was ik niet onder hypnose, nee.
Hey, en waarom? Waarom heb je het gedaan?
Nou ja, ik vind het
wat
gewoon...
Wat was je verlangen?
Ik vind het gewoon leuk om af en toe iets te doen uit mijn comfortzone.
Hmm.
Ter verrijking van... gewoon dat. Gewoon als verrijking van mijn leven. En het heeft altijd wel een beetje mijn interesse gehad. En ik dacht, ik ga het nu gewoon doen. En misschien kan ik het combineren met mijn massages die ik geef. Want je hebt ook hypnomassage.
Oh, ja.
Je hebt natuurlijk mensen die moeite hebben met ontspannen. En met hypnose kun je ze veel sneller in ontspanning brengen.
Hmm.
Maar ja, ik weet het nog niet. Ik moet eerst gewoon heel veel oefenen voordat ik me daar comfortabel bij voel.
Ja. Yeah. Denk je dat we met de ruimtegevers mensen ook in hypnose brengen, Ruben? Nu al, zoals wij doen. Met
nu
onze
al.
Stemmen.
Dat denk ik niet.
Oké. Okay.
Ik heb wel moeite met mijn eigen stem.
Kijk, jij hebt er nu verstand van, dus ik dacht, ik vraag het gewoon.
Huh? Je kan het wel zo inrichten dat het prettiger is om naar te luisteren. En wat je net deed, dat helpt wel. En een beetje dat sturende. Want hypnose,
dat je gedachten stuurt.
Ja, want hypnose is eigenlijk gewoon continu tegen iemand aanpraten. Eigenlijk zeggen wat je aan het doen bent.
Ja.
Maar dat is goed, kunst op zich. Hey, laten we naar ons onderwerp gaan, want de tijd dringt.
Ja.
Of voordat we elkaar al door de hypnose hebben gebracht.
Ja, misschien hebben we al hele tijd fragmenten gemist.
Als ik naar de tijd kijk, denk ik wel van het gaat toch weer sneller dan ik dacht. Ik ben toch even weg geweest.
Ja, lekker even astraal reizen.
Ja, de luisteraars misschien ook in slaap gesukkeld.
die zijn ook weg. Terug nu, terug.
Kom terug. Ik ga aftellen. Bij 3 word je al wat kwieker. Bij 2 krijg je weer energie. Bij 1 ben je helemaal bij. En je bent er weer.
Oh, zo man.
Was lekker, hè?
Ja. Ik zit weer in mijn ondergoed.
Ja. Goed, Marcel, het is tijd voor ons onderwerp. Samen de financiën beheren. Is dat een goed idee? Of een slecht idee? Is dat goed voor je relatie of niet? We behandelen een onderzoek wat gedaan is door de School of Business. En dat is onderdeel van de Indiana University. Het onderzoek stond op de website Science Daily. Wat mensen straks kunnen lezen op onze website. Maar ze hebben onderzocht of het een goed idee is om gezamenlijk de financiën te beheren in een relatie. Ja, het komt in ieder geval uit het onderzoek komt in ieder geval naar voren dat mensen die gezamenlijk hun financiën beheren, dat die relatie daar wel beter van wordt. Want de koppels hebben minder ruzie en ze voelen zich beter over de manier waarop de huishoudfinanciën worden afgehandeld. Dus dat vond ik wel, ze zeggen ook in het onderzoek, het is wel de moeite waard dus om samen met je partner dit bespreekbaar te maken. Ja. Als je je financiën niet samen beheert, of misschien deels, om dat toch wel te gaan doen. Omdat uit het onderzoek blijkt dat het toch je relatiekwaliteit verbetert. En je krijgt meer een wij-gevoel, omdat je het samen doet, in plaats van een ik-gevoel. Hè, van ik doe dit voor jou, jij doet dat voor mij.
Ik herken dat wel hoor, want zoals we met de spaarkring... Kijk, we hebben het hier vaak in kleur over met een fellowship in het avontuur. En die fellowship, dat het onwijs belangrijk is. Want wat ik dan met zo'n spaarkring ervaar, is dat er iets troostends als je samen met geld bezig bent. Want je bent eigenlijk heel vaak alleen met je geld. En daar zit dan ook vaak een oordeel in. Of je verdient te weinig, of je verdient te veel. En je kan best wel streng voor jezelf zijn. En als je dan daarover gaat delen, dus dan is het nog niet eens een gezamenlijk bankrekening, maar gewoon puur hoe is jouw ervaring met geld? Dan is het wel, dan zit er iets troostends in. Je bent niet meer alleen met je dilemma's, met je oordeel, met het strengen naar jezelf. Of ik kom niet genoeg voor mezelf op. Of waaraan heb ik zoveel geld verdiend? Ik moet er toch iets goeds mee doen en dat je uit schuld gaat delen. Dus dat soort thema's, dat zijn hele mooie thema's.
Ja.
Dus dat wijgevoel, dat er een soort wijgevoel ontstaat, met zo'n gezamenlijke rekening, ja, dat merk ik zelf ook in de sparking. En bij de anderen ook die erin zit.
Ja, het is goed om dat te hebben en ook samen de doelen te stellen die wat je wil bereiken met dat geld.
Mm-hmm.
In plaats van het helemaal voor jezelf te houden.
Ja.
Je krijgt ook dan, de verhouding wordt dan ook anders. Hè? Je zit natuurlijk ook in veel relaties dat de een het geld beheert en ook verdient. En de ander dan afhankelijk wordt van de ander. Hè? Dus dat creëert een machtspositie bij de een. Dus je relatie wordt dan, gaat dan toch uit balans. En de ander kan dan ook een soort gezien worden als een soort geldmachine. Van als ik geld nodig heb, dan moet ik daar aankloppen. In plaats van dat die persoon gezien wordt als een volwaardige partner. Dus dat het meer de geldverstrekker is dan de partner.
Ja, dus er zit spreek ook, me inderdaad wel aan. Ja.
Dus er zit
zo'n machtspositie, hè? Ja.
Ja, dus er zitten ook gevaren in als één iemand het geld beheert. En een van de redenen waarom mensen het wel gescheiden houden, want er zijn natuurlijk genoeg mensen die het gescheiden houden, is dat ze dan ook het idee hebben dat je dan weer sneller uit elkaar kunt. Dus dat is ook niet echt een hele echt een goede reden. Omdat begrijpelijk, maar of dat goed is voor je relatie, hè, om met zo'n insteek in een relatie te zitten, is natuurlijk, ik weet niet of dat gezond is. Wij doen het allebei, hè, dus mevrouw en ik hebben een gezamenlijke rekening. Maar we hebben ook nog onze eigen rekening, waar we een klein stukje... geld behouden voor onze eigen spulletjes of dingen die we willen doen. En de rest gooien we in op de gezamenlijke rekening. Daar voel ik me wel het meest comfortabel bij. Maar na dit gelezen te hebben, begin ik me toch ook een beetje af te vragen van moet ik misschien iets meer delen of niet?
Ja.
Ik weet niet of jij dat hebt. Ik vind het best moeilijk om geld te geven of te delen wat ik zelf heb verdiend. En daar wil ik dan toch veel controle op houden.
Ja.
Ik denk dat veel mensen dat wel hebben. Zeker als je er hard voor gewerkt hebt. Hè. Of als je schulden hebt gehad. En die heb je eindelijk afgelost. Dan zit je toch heel erg naar je geld te kijken. Van loopt het niet uit de klauwen? En dan als je het moet delen. Dan ben je misschien toch bang dat het dan toch weer misgaat. Hè. Dus je toch een soort controle probeert te houden op je financiën.
Hmm.
Maar
ik kan me voorstellen dat er, wanneer die transparantie er is, hè, en dat mens, dat wanneer je die gezamenlijke rekening hebt en dat je ook veel geld daarin stort, of dat er aanwezig is, dan worden natuurlijk patronen en hoe jij en wat jij belangrijk vindt, of je wordt eigenlijk ook heel kwetsbaar, hè? Dus je goede patronen worden zichtbaar, hè, door wat je belangrijk vindt en dat je daar geld aan uitgeeft, maar ook je misschien wat mindere patroon. Dus die transparantie en daarover gaan praten, over die patroon, ja, dat kan denk ik ook wel iets heel moois opleveren. Hè? Als je daar ook over leert praten.
Ja.
Want dat kan natuurlijk ook heel veel spanningen opleveren en heel veel stress en heel veel oordeel over de ander. En had ik dat van tevoren geweten, et cetera, et cetera, et cetera. Dus ja, ik zie de mogelijkheden tot duurzame relatiekwaliteit, maar tegelijkertijd ook dat ik denk van, kan juist ook meer spanningen geven.
Ja, maar je wilt toch ook niet dingen achterhouden, denk ik dan? Of,
ja, nou ja, of gewoon patronen die misschien niet goed zijn, maar die je niet in de relatie wil brengen. Hè? Je wil natuurlijk, kijk, dan heb ik het niet over dingen dat je ontrouw bent of zo, dat bedoel ik niet.
Nee.
Maar gewoon meer patronen die, nou ja, waar je nog mee te dealen hebt, weet je wel? Je kan niet alles in één keer in een relatie brengen, toch? Want dan geeft het ook weer te veel druk.
Ja, ja, ja.
Dus, daar ook wat grenzen in aanbrengen. Maar tegelijkertijd ook jezelf weer uitdagen van, wow, hier zit wel heel veel schaamte bij.
Ja.
Bij bepaalde patronen of uitgavenstromen of noem het maar op. Kijken van, hoe kan ik daar langzaam transparant worden? Nou ja. Zijn maar wat gedachten.
En ik denk dat het goed is als je toch een balans wordt gezocht daarin. Hm. Je hebt natuurlijk ook je, wat belangrijk is, je eigenheid binnen een relatie moet natuurlijk ook, is natuurlijk ook heel belangrijk.
Ja.
En dus een klein stukje financiën voor jezelf houden hoort daar denk ik ook bij.
Ja.
Misschien heb ik het mis hoor, maar dat is hoe ik het zie. Aan de andere kant heeft het toch ook het gevaar dat je te weinig deelt. Hè? Of dat de ander niet precies weet waar jij je geld aan uitgeeft. Naast het gezamenlijke geld wat je beheert.
Ja.
Dus dat een iets te dure hobby. een verslaving.
Ja.
Wat je dan niet bespreekbaar hoeft te maken, omdat het toch allemaal via je eigen rekening loopt. Dus dat heeft ook wel zijn valkuilen. Ja, het is interessant.
Ja.
Het is in ieder geval, het nodigt in ieder geval wel uit om in ieder geval een groot deel, denk ik, samen te beheren. Ja, als je gewoon dit onderzoek bekijkt.
Ik ben daar ook wel op een andere manier mee bezig. Want wij hebben in Kleur hebben we ook langzaam toch hebben we het verlangen om een woongroep te beginnen.
Ja.
En daar heb je ook het kleurklooster. Mm-hmm. En daar heb je ook dit soort spanningsvelden. Hè? Van, hoeveel ga je dan... wat is de gezamenlijke rekening?
Ja, ja.
Hoeveel ga je van je salaris afstaan? Ik ben in een woongroep in Chicago geweest. Daar heb ik stage gelopen. Mm-hmm. Die gaven gewoon al hun geld in de gemeenschappelijke rekening.
Ja.
Dus daarover nadenken... dat is sowieso goed. Dus ik ben er op die manier mee bezig.
Ja.
Ja,
ja, je hebt natuurlijk ook kerken of een politieke partij zoals de SP, hè, waar je dan natuurlijk een deel van je inkomsten moet afstaan voor het gezamenlijk belang.
Hm.
Nou ja, het geeft te denken. Hè, van, ik heb daar, ik snap dat je dat moet doen, maar ik vind dat ook moeilijk. Dan kom ik toch ook tegen het stukje aan dat ik denk dat je misschien moeite hebt om dingen te delen als het in onbalans is. Hè? Als jij het gevoel hebt dat je meer deelt dan de ander.
Mm-hmm.
Ja, dat speelt natuurlijk ook nog mee.
Wat is dat dan? Een soort rechtvaardigheidsgevoel of zo?
Nou, maar een heel simpel voorbeeldje. Hè? Als je met z'n allen uit eten gaat. Mm-hmm. Dat heb ik wel eens. Hè? Dan ga je met de groep uit eten. En uiteindelijk, aan het eind van de rit, wordt dan de rekening gedeeld. Mm-hmm. Ik drink dan niet, maar er zitten er ook mensen bij die drinken als een malle. Hè? Dus jij staat uiteindelijk die drankrekening voor een groot deel te betalen.
Ja. Westmalle.
Westmalle, ja. daar heb ik dan wel moeite mee. Hè? Ben ik nou zo gierig? Of ligt het nou aan mij? Of hadden we dit bespreekbaar moeten maken? Of kom op Brands, pak gewoon die rekening en het is toch gezellig. Doe even normaal en dat hoort er gewoon bij. Ik weet niet.
Het is wel grappig, want wij maken dat ook vaak mee, omdat mensen niet zoveel geld hebben. En dan gaan sommigen, die gaan er al van uit, hè, dat we toch al betalen. Hè?
Yeah.
Maar ik leef natuurlijk ook van gift. Hè? Dus, dus sommigen gaan er ook van uit, van ik betaal wel voor Marcel. Hè? En dat wordt dan ook een heel ingesleten patroon.
Yeah.
En om ook jezelf daar eens in uit te dagen, nu betaal ik eens een keer.
Ja.
Hè? Dus dat je niet maar in diezelfde verhoudingen blijft denken. Nou, en vanuit daar proberen we soms inderdaad voor de ander te betalen. Maar als we merken van, die persoon die gaat er al van uit. Dan proberen we ze ook een beetje uit te dagen soms.
Ja.
Dus ik kan me ook voorstellen, als je altijd maar met dezelfde groep bent en ze gaan er al van uit dat het gedeeld wordt, dat je gewoon eens een keer opstaat van, ik wil vandaag even mijn eigen bijdrage betalen.
Ja, het is wel grappig om, naar aanleiding van dit onderzoek, maar is, misschien moet je het gewoon eens een keer bespreekbaar maken. Jongens, je hebt een gezamenlijke pot. En hoe wordt die dan beheerd? En hoe gaan we dat gezamenlijk dan doen?
Ja.
Het is wel een interessant experiment. Maar jij bent toch wel van het delen, toch, over het algemeen? Dus jij kan misschien uit je ervaring van het delen daar iets zinnigs over zeggen van, wat levert dat dan op?
Ja, ik ben wel van het delen, maar dat is niet van, kijk, ik merk dat echt delen is ook wanneer je nee kan zeggen. Hè? Dus dat je een soort innerlijke vrijheid voelt van, ik mag ja zeggen en ik mag nee zeggen. Dus als jij altijd maar ja zegt, dus je deelt altijd maar ja, 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 ja. Nou, dan daag ik mezelf ook uit om eens een keer tegen mezelf nee te zeggen en daar een dagje mee te leven en dan pas te geven.
Mm-hmm.
Zodat je altijd weer die vrijheid ervaart. Snap je wat ik zeg? Een soort innerlijke vrijheid. Een innerlijke ruimte. Als jij zeg maar in hele diepe patronen zit. En dat zijn jouw patronen die je hebt ontwikkeld door de jaren heen. Of vanuit je gezinssituatie, je familiesituatie. Mm-hmm. En je wil eens een keer ook uit die patronen. Want je merkt dat je binnen no time codependent bent. Of dat je te veel met de ander bezig bent in plaats van jezelf. Ja, yep. Dan is het ook wel eens goed om nee te zeggen. Nee tegen jezelf, hè? Dus dat hoef je nog niet eens in de relatie te brengen. Van, hey, ik zeg nee tegen jou, als je weer om geld kon vragen. Ja. Nee, in eerste instantie tegen jezelf nee zeggen. Van, hey, ik hoef dit niet te geven. Mm. Zodat wanneer je dan geeft, dat het uit een soort ruimte, gevoel van vrijheid komt. Dan dat je in patronen zit, terwijl je eigenlijk niet wil geven. Snap je wat ik zeg?
Ja.
Of niet? Dus voor mij is heel belangrijk. Ja. Voor mij is heel belangrijk dat als ik keuzes maak, ook om te geven. Ja. En tuurlijk, je hebt niet elke keer die rationele overweging. Maar ik probeer daar wel bewust mee te zijn. Mm-hmm. Dat ik denk van, hey, ik geef nu ook eens een keer niet. En dat ik die vrijheid ook voel, snap je? En dat ik niet in mijn schuld of schaamte zit. Ja. Dat ik nee dan zeg.
Ja.
Dus okay. Dat het ook liefde blijft, hè? Dus ik wil aan jou geven. En niet omdat het een gewoonte is.
Ja, ik snap het. Ja, ja.
Ja, ja. Nou, dat.
Oké, okay. Ja.
Ja, ga diep, hè, Ruben. Als je nog over na wil praten, kan, hè.
Ja, je hebt een nazorglijn. Bel nu met Marcel. Ja, ja. Nou, interessant. Er zit wel meer in het onderwerp dan we nu even hebben aangestipt. Ja.
Maar laat eerst alles even uit handen vallen.
Ja, ja, precies.
Ga liggen op de plaats waar je bent.
Denk
doe je benen omhoog. Laat het geld los, wat je altijd maar in je handen hebt. Laat het geld waaien. En waar waait het naartoe? Waait het naar anderen? Waait het naar jezelf? Waait het water in? Komen er eentjes langs? En die gaan op het geld schijten.
Ik bedenk me op, misschien moet ik gewoon een keer met jou oefenen, joh. Ik bedoel, je kan heel goede verhalen vertellen.
Kijken die eentjes je aan, terwijl ze scheiden? Of kijken ze van je weg?
Misschien kan je me helpen met makkelijker praten tijdens de podcast. Hè? Dat we dat als doel stellen. Dan breng je hem onder hypnose en dan ga je tegen me praten. En dat moet dan het doel zijn. Goed, of makkelijk praten gesproken.
Visualiseer jezelf naakt achter de microfoon. Wat ga je nu zeggen? Nee. Nou, dat is maar een voorbeeld, hè?
Ja. Ja.
Maar jij moest een keer een workshop bij mij doen, jongen, hier in het café. Dat zeg ik al jaren.
Goed, hey, ik ga even naakt afsluiten, als je niet erg vindt. Ja. Wat de tijd.
Fijn dat beeld blijft hangen. Ja. Ik krijg hyperfocus.
Ja. Goed. Hey, als je voor de luisteraars, alle afleveringen zijn terug te luisteren via onze website. Dit onderwerp is ook terug te vinden op onze website. En volgende week hebben we onze laatste aflevering, Marcel, van dit seizoen.
Zo.
Ja.
Gaat snel, man.
Ja. En dan
gaan we wel uitpakken, hè, Ruben?
We gaan het. Ik heb het onderwerp al voorbereid.
Oh.
Dus ik kan het er even bij pakken.
Een sneak preview.
We gaan het hebben over liefde op het eerste gezicht.
Ah. Nou, nu jij zo naakt achter de microfoon zit, dan dat komt binnen, Ruben.
Ja, dat komt.
Dit is geen toeval. Ja.
Ik leg die bruggetjes gewoon onbewust. Ja? Ik praat je er gewoon naartoe. Maar hey, Marcel, het was weer een waar genoegen. En,
ja, man.
Nou. Ik spreek je over 2 weken weer.
Ja.
Alright.
Hey. Doei.
Doei.